Let's turn in our Bibles again to Matthew chapter 5.
We kijken opnieuw met elkaar naar Matthäus hoofdstuk 5.
If you were here for our last session, you learned that Christ-like character is the most important factor in marriage.
Als je hier bij de laatste lezing bent geweest, dan heb je ook gehoord dat Christus gelijkvormigheid het belangrijkste is voor een goed huwelijk.
We looked at the following truths in the last session.
We hebben de volgende waarheden bekeken in de vorige lezing.
The great purpose of marriage is to glorify God.
Het grote doel van het huwelijk is dat God verheerlijkt wordt.
And to conform us to the image of Christ.
En dat wij veranderen naar het beeld van Christus.
We also learned that our greatest need in marriage is to be more like Jesus.
We hebben ook geleerd dat waar we het meest behoefte aan hebben in ons huwelijk is dat we meer op Jezus gaan lijken.
I know that sounds like a simplistic answer.
Ik weet dat het klinkt als een simplistisch antwoord.
But it's really not.
Maar dat is het niet.
It's just true.
Het is waar.
Everything revolves around character.
Alles heeft te maken met karakter.
We see this not only in the scriptures, but we see it even in the secular world.
En we zien het niet alleen in de Bijbel, maar dat zien we ook gewoon in de seculiere wereld.
How many times have we read in the newspaper about a brilliant man?
Hoe vaak hebben we niet in de krant gelezen over iemand die echt briljant is?
Who wasted his life because he didn't have any character?
Die toch zijn leven heeft geruïneerd omdat hij niet karakter had.
Or we see a great sports figure, like a great soccer player.
Of we zien een geweldige sportheld, zoals een enorme beroemde voetballer.
He has all the talent that a human being could possibly have.
En hij heeft alle talenten die een mens maar zou wensen.
But he ends up destroying his life with alcohol, drugs and partying.
Maar hij eindigt in een totaal kapot leven vanwege feestjes en drugs en alcohol.
It really comes down to who we are.
Het heeft echt uiteindelijk alles te maken met wie wij zijn.
The character that is within us.
Het karakter dat wij hebben.
And that's the same way it is in marriage.
En zo is het ook in het huwelijk.
And it's the same way it is in child rearing.
En zo is het ook ten aanzien van opvoeding.
The most important thing is that you and I reflect a Christ-like character.
Het allerbelangrijkste is dat jij en ik een Christus-gelijkvormig karakter weerspiegelen.
Now here's something else that's going to sound like a simplistic solution.
Nou, nog iets anders dat heel simplistisch klinkt.
How do we grow in Christ-likeness?
Hoe groeien wij in het gelijkvormig worden aan Christus?
Through the study of God's word and prayer.
Door het bestuderen van Gods woord en gebed.
One time years ago my wife was teaching in Romania.
Een aantal jaren geleden was mijn vrouw onderwijs aan het geven in Roemenië.
This girl said something to her in the midst of everyone else.
En er was een jonge dame die iets tegen mijn vrouw zei, waar alle anderen bij waren.
She wasn't angry, but she was at least questioning or a little perturbed.
Ze was niet echt boos, maar ze stelde wel vragen en ze was een beetje verontrust.
She said, "We have asked you many questions."
En toen zei ze, "Wij hebben u veel vragen gesteld."
And for every question, you've given the same answer.
En voor elke vraag heeft u bijna elke keer hetzelfde antwoord gegeven.
That we need to be more in the Word of God in prayer.
Dat we meer moeten lezen in de Bijbel en moeten bidden.
And Charo said, "I'm sorry, but that is the answer."
En toen zei Charo, "Ja, het spijt me, maar dat is het antwoord."
We have a song, we have a hymn in English that says, "Trust and obey, for there's no other way."
We hebben een gezang in het Engels en dat zegt vertrouw en gehoorzaam, er is geen andere weg.
That sounds so simplistic.
En dat klinkt zo eenvoudig.
But really it's true.
Maar het is gewoon waar.
Trust God and obey him.
Vertrouw hem en gehoorzaam hem.
And what is the thing that most leads to a Christ-like character? Studying God's word and prayer.
En wat is wat het meest leidt tot een Christus-gelijkvormig karakter? Gods woord bestuderen en gebed.
Now let me ask you a question.
Nou, laat me je deze vraag stellen.
This is for the husbands and the wives.
Dit is zowel voor echtgenoten als echtgenotes.
I just want you to answer it in your own heart.
Ik wil graag dat je er in je eigen hart antwoord op geeft.
How much time do you daily spend in the scriptures?
Hoeveel tijd besteed je dagelijks in de schrift?
How much time do you spend daily in prayer?
Hoeveel tijd besteed je dagelijks in gebed?
How much have you grown in the scriptures in the last year?
Hoeveel ben je gegroeid in het kennen van de schrift het afgelopen jaar?
And how have the scriptures had an impact on your life in the last year?
En hoe heeft de schrift een invloed gehad op jouw leven het afgelopen jaar?
How have the scriptures improved your marriage this last year?
En hoe hebben de schriften je huwelijk verbeterd het afgelopen jaar?
You see, we really don't study the scriptures that much, do we?
Nou, dan moeten we ook concluderen dat we de schrift eigenlijk heel weinig bestuderen, nietwaar?
I mean, really get into the scriptures that they might change us.
Ik bedoel echt naar de schrift toe gaan opdat die ons zal veranderen.
Really make things a matter of prayer.
Dat we echt een gebedszaak van dingen maken.
I heard a preacher say this one time.
Ik heb een prediker dit horen zeggen een keer.
He says, if I go one day without the word of God in prayer, I know it.
Hij zei, als ik één dag doorbreng zonder Gods woord en gebed, dan merk ik het.
I can sense the weakness.
Dan voel ik de zwakte.
If I go 2 days without the word of God in prayer, my wife knows it.
Als ik 2 dagen ga zonder Gods woord en gebed, dan begint mijn vrouw het te merken.
And he said, and if I go 3 days without the word of God in prayer, the whole world knows it.
En als ik 3 dagen dat doe, dan merkt de hele wereld het.
Yet is it not true that many people go more than a week or 2 weeks without even looking at the Bible?
Maar is het niet waar dat heel veel mensen gewoon zelfs een week of 2 weken doorbrengen zonder niet eens één keer naar de Bijbel te kijken?
And when I talk about studying the scriptures, I'm not talking about just looking for, you know, big important doctrines.
En als ik het heb over het bestuderen van de schrift, dan heb ik het niet alleen, dan praat ik niet vooral over het ontdekken van hele grote dogma's of leringen.
I'm talking about reading through the scriptures because we believe they have power to transform our lives.
Maar ik heb het over het lezen van de schrift omdat we geloven dat die de kracht heeft om ons te veranderen.
And to conform us to the image of Christ.
En ons gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus.
You know, one of the most humbling things that you'll ever go through as a man.
Een van de meest vernederende dingen waar je ooit als man doorheen zult gaan.
As a father or as a mother.
Als mens, als vader of als moeder.
Is when you look at your own children and you begin to see your own reflection.
Is als je naar je kinderen kijkt en je begint daar jezelf in te herkennen.
And you see the impatience that's in them, they learned it from you.
En dat je ziet dat het ongeduld dat zij hebben, dat ze dat van jou hebben geleerd.
The way they respond to their younger brother or sister is the way that you respond to them.
En de manier waarop je kind omgaat met een jongere broer of zus is de manier waarop jij met dat kind omgaat.
And I think that at least in part this is what scripture says when it talks about the sins of the fathers visiting the children.
En dit is ook wat de Bijbel zegt over dat de zonden van de ouders ook de kinderen bezoeken.
We didn't teach our children to be impatient.
We hebben onze kinderen niet onderwezen om ongeduldig te zijn.
We never taught them to be rude to their little brother and sister.
We hebben hen nooit geleerd om grof te zijn naar hun broer of zus.
But they do it just like we do it.
Maar ze doen het op de manier waarop wij het doen.
That's because they watched us.
En dat komt omdat ze naar ons kijken.
And without even knowing it, they became conformed to our image.
En zonder dat ze het zelf door hadden, werden ze zoals wij.
Like I said, I could teach you all kinds of things about marriage.
Wat ik al heb gezegd, ik kan je van alles leren over het huwelijk.
But the most important thing is that we must have Christ-like characters.
Maar het allerbelangrijkste is dat we op Christus gaan lijken.
Someone who knows very little about all the principles of marriage but has a Christ-like character will be a success.
Nou, dat kan zijn dat iemand heel weinig weet over het huwelijk aan zich, maar gewoon een Christus-gelijkvormig karakter heeft en die wel heel succesvol is in zijn huwelijk.
So I want to continue going through a few passages of scripture that demonstrate a Christ-like character.
Dus ik wil een paar Bijbelgedeelten met jullie bekijken die laten zien wat het betekent om aan Christus gelijkvormig te zijn.
In Matthew 5 we went through poverty of spirit.
We hebben in Matthäus 5 al gekeken naar arm van geest zijn.
We talked about brokenness over sin.
We hebben het gehad over treuren over de zonde.
And then in verse 5 we come to blessed are the gentle for they shall inherit the earth.
En dan zien we in vers 5, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
You know, when we first meet a person, we act a certain way.
Als we voor het eerst iemand ontmoeten, dan gedragen we ons op een bepaalde manier.
We're very guarded.
Dan kijken we een beetje de kat uit de boom.
We're very polite.
We beschermen ons en we zijn heel vriendelijk.
But as we get to know them, something happens.
Maar als we iemand leren kennen, dan begint er iets te gebeuren.
The relationship begins to get common.
Dan begint die relatie gewoon te worden.
We kind of let our hair down and we just act the way we are.
Het ijs is gebroken. En we beginnen ons een beetje te gedragen zoals we echt zijn.
And we feel like it's almost right that we've earned the right to be rude to them.
En dan hebben we bijna het gevoel dat het helemaal niet verkeerd is om ook een beetje grof naar die ander toe te zijn.
We're not polite to them.
Dan zijn we niet meer beschaafd.
We're not careful to be gentle with them.
Dan zijn we niet meer voorzichtig dat we ook vriendelijk met die ander omgaan.
For example.
Bijvoorbeeld.
Would you talk to me the way you talk to your wife?
Zou jij tot mij spreken de manier waarop je tot je vrouw spreekt?
Would you talk to someone in the church the same way that you talk to your children?
Zou je praten met iemand in de gemeente zoals je praat tot je kinderen?
Most people would say no.
De meeste mensen zouden nee zeggen.
As a matter of fact, oftentimes we will treat people we don't even know or have a relationship with better than the people who are closest to us.
Dus is het zo dat de mensen die we niet eens kennen, waar we niet een relatie mee hebben, dat we die beter behandelen dan de mensen die ons nabij staan.
For example, men that are very, very polite and kind in their talking to other people and the people in the church.
Bijvoorbeeld mensen die heel vriendelijk en heel beschaafd zijn in hun spreken tot andere mensen en hun spreken tot mensen in de gemeente.
But can be rude or harsh to their wives and to their children.
Maar die heel grof en hard kunnen zijn naar hun vrouw en kinderen.
Or women will talk to their husbands in a way and their children in a way that they wouldn't talk to anyone else.
Of vrouwen die tot hun man spreken op een manier of tot hun kinderen spreken op een dergelijke wijze waarop ze nooit tot anderen zouden spreken.
And you know, actually it should be just the reverse.
Maar het zou eigenlijk andersom moeten zijn.
I should speak with my wife with greater care than I do anyone else on this planet.
Ik zou met mijn vrouw moeten spreken met meer zorgvuldigheid dan dat ik naar welk ander mens ook zou spreken.
And I wish I could say that I do that all the time.
En ik zou willen dat ik zou kunnen zeggen dat ik dat ook altijd doe.
But there's something that's really bad when a relationship becomes common.
Maar er is iets wat verkeerd is, wat vaak gebeurt als een relatie gewoon wordt.
It's like when a man has first met the woman that he's going to marry.
Bijvoorbeeld als een man voor het eerst de vrouw ontmoet waar hij mee zal gaan trouwen.
He opens the door for her as she gets in the car.
Dan doet hij de deur voor haar open zodat ze kan instappen in de auto.
2 years later, after they're married.
Maar 2 jaar na het huwelijk.
She could stand out there all day in the rain and he would say, what's wrong with you? Get in the car.
Dan kan ze misschien wel een hele dag daar bij de deur van de auto blijven staan in de regen zonder dat hij de deur voor haar open doet.
We have this same problem in our relationship with the Lord.
En we hebben hetzelfde probleem in onze relatie met de Heer.
When we first come to know the Lord, there's a specialness, a newness to everything.
Als we voor het eerst tot de Heer komen, dan is er een nieuwheid daaraan.
But then it becomes common.
Maar daarna wordt het gewoon.
Now, I want to look at this idea for a moment. Blessed are the gentle.
Maar ik wil met jullie kijken naar wat hier staat.
You know,
zalig zijn de zachtmoedigen.
We hear that and we ask ourselves, what does it mean?
We horen dat en we stellen ons de vraag, wat betekent dat?
I mean, what does it really mean?
Wat betekent het echt?
You get all sorts of definitions about what the word gentle or meek means.
Nou, we kunnen allerlei definities geven en worden gegeven voor wat dit betekent.
Well, I'm going to tell you what it really means.
Ik zal je vertellen wat het echt betekent.
A lot of words in the New Testament and the Old Testament.
En heel veel woorden in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament.
Are not determined so much by just looking them up in a dictionary.
Worden niet zozeer bepaald, of je kunt die betekenis niet zozeer vinden door het in een woordenboek na te zoeken.
They're determined by the context.
Maar worden bepaald door de context.
Now he says that they'll inherit the earth.
En de Heer Jezus zegt, zij zullen de aarde beërven.
The gentle will inherit the earth.
De zachtmoedigen zullen de aarde beërven.
If you go to Psalms 37, you have the entire answer for what he's talking about.
Als je gaat naar Psalm 37, heb je echt het antwoord op wat op de vraag waar heeft de Heer Jezus het over?
In chapter 37 of the book of Psalms, he is going to describe a meek man to us.
In Psalm 37 wordt ons een zachtmoedige man beschreven.
And this meekness is a great benefit to marriage.
En deze zachtmoedigheid is een heel groot goed voor het huwelijk.
So let's look at it for a moment.
Dus laten we er naar kijken.
Verse 1.
Vers 1.
Do not fret because of evildoers. Be not envious toward wrongdoers.
Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners en benijd niet wie onrecht doen.
Okay, it says, don't look at evil people and try to imitate them.
Het zegt, kijk niet naar kwaaddoeners, en probeer hen niet na te doen.
Do not use their ways. Do not follow their ways.
Gebruik niet hun manier van doen en volg hun manier van doen niet.
You know, that's one of the first things we'll usually do when we have problems with our wife or our husband.
Nou, dat is een van de eerste dingen die we doen als we een probleem hebben met onze man of met onze vrouw.
They've hurt us, so we're going to hurt them back.
De ander heeft ons pijn gedaan, dus we gaan de ander pijn doen.
Or they haven't met the conditions, so we're going to withdraw ourselves also.
Of de ander die voldoet niet aan onze voorwaarden, dus we trekken ons terug.
We're going to give them what they deserve.
We geven de ander wat hij of zij verdient.
Well, if she respected me, I would be more loving to her.
Als zij mij nou maar zou respecteren, dan zou ik haar meer lief hebben.
And she says, well, if he would love me like he ought to, then I would respect him.
En zij zegt, als hij mij lief zou hebben zoals hij behoort te doen, dan zou ik ook meer respect voor hem hebben.
That's what evildoers do.
En dat is wat kwaaddoeners doen.
That's what the Gentiles and the tax gatherers do.
En dat is wat de heidenen en de tollenaars doen.
But look at what happens to people like that. Verse 2.
Maar kijk wat er gebeurt met deze mensen, vers 2.
They will wither quickly like the grass and fade like the green herb.
Zij zullen snel verdorren als het gras en zij zullen verwelken als groene grasscheutjes.
That's not the way to act, it just brings death.
Dus dat is niet de manier waarop je moet handelen, want het brengt de dood.
And look at verse 3.
Kijk naar vers 3.
Instead of doing that.
In plaats van dat te doen.
Instead of responding and paying evil back for evil.
In plaats van zo te reageren en kwaad met kwaad te vergelden.
Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness.
Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw.
When you try to change your spouse by manipulating them or by not loving them.
Als je probeert om je partner te veranderen door hem of haar te manipuleren of door hem of haar niet lief te hebben,
you're not obeying the Lord.
Dan gehoorzaam je de Heer niet.
And you're not trusting in him.
En dan vertrouw je de Heer niet.
But he tells us to trust in him.
Maar hij zegt ons hem te vertrouwen.
And the Hebrew here is a little bit difficult, but I believe it's saying cultivate or befriend faithfulness.
En het Hebreeuws hier is een beetje moeilijk, maar het duidt hierop dat je getrouwheid cultiveert, dat je bevriend raakt met getrouwheid.
If our spouse is not faithful to us.
Als onze partner niet trouw is aan ons.
Now I don't mean necessarily that they've committed adultery. I just mean that they're not obeying God with regard to us.
En daarmee bedoel ik niet noodzakelijk dat er overspel is gepleegd, maar ik bedoel ontrouw in het doen naar ons toe wat God van hem of haar vraagt.
Oftentimes we want to repay them with the same kind of treatment.
Dan vaak willen we de ander dat betaald zetten met dezelfde manier van handelen.
But instead of doing that.
Maar in plaats van dat te doen,
Like a farmer cultivates the field to pull out all the weeds.
Zoals een boer het land bewerkt en al het onkruid daaruit weghaalt.
We ought to cultivate our heart and pull out all the bad stuff and help grow the good faithfulness.
Moeten wij ons hart bewerken en al het slechte uit ons eigen hart wegtrekken en het goede helpen groeien daar.
So when our spouse does something wrong, what do we want to do normally?
Dus als onze partner iets verkeerd doet, wat is dan onze natuurlijke neiging?
We want to pay them back the same way.
Dan willen we het betaald zetten.
And we start demanding that they do something to change.
En dan beginnen we hen te vragen dat zij moeten veranderen.
But what does the Bible tell us to do?
Maar wat zegt de Bijbel ons te doen?
To trust in the Lord.
Om hem te vertrouwen.
To obey him with regard to our response.
Om hem te gehoorzamen ten aanzien van hoe we zullen reageren.
And instead of worrying about changing our spouse, we should worry about cultivating faithfulness in our own lives.
En in plaats van dat we ons druk maken over het veranderen van onze partner, moeten we ons druk maken over het cultiveren in ons eigen hart wat nodig is.
And then you say, but I feel so lonely because my spouse doesn't act right.
En dan zeg je misschien, maar ik voel me zo eenzaam, want mijn partner die doet niet wat hij of zij moet doen.
Okay, what should you do?
Okay, wat moet je dan doen?
Verse 4.
Vers 4.
Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart.
Schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt.
Learn to delight in the Lord.
Leer om je te verheugen in de Heere.
Remember what we've already taught. Your spouse can't complete you or make you completely happy anyway.
Weet je wat we al eerder hebben gezegd? Partner kan jou niet ten diepste echt gelukkig maken.
God wants us to have a wonderful relationship with our spouses.
De Heere God wil heel graag dat we een hele goede relatie hebben met onze man of vrouw.
But not at the expense of neglecting to delight in him.
Maar niet ten koste van het ons verheugen in hem.
Sometimes a young man will come up to me who wants to be in the ministry or something like that.
Soms komt er een jonge man naar me toe die graag ook in een bepaalde bediening wil staan.
And automatically I discern something that causes me to keep at a distance from him.
En onmiddellijk proef ik iets dat mij ertoe leidt om een bepaalde afstand tot hem te houden.
And you know what it is?
En weet je wat het is?
I discern that this young man wants to make me his father.
Ik proef dat deze jonge man van mij zijn vader wil maken.
He is needy of someone like me, an authority figure in his life.
Hij heeft een persoon als mij nodig, een soort gezagsfiguur in zijn leven heeft hij nodig.
Now I'm willing to work with him.
Nou, ik ben bereid om met hem samen te werken.
But I keep him at a distance.
Maar ik hou hem wel op afstand.
Why?
Waarom?
Because I could quickly replace God in his life.
Omdat ik heel snel de plaats van God zou kunnen innemen in zijn leven.
You know, that can happen with men and women.
En dat kan gebeuren met zowel mannen als vrouwen.
There are genuine Christian women who they are trying to get out of a husband what they ought to be getting out of God.
Er zijn oprechte christelijke vrouwen die proberen van hun man te verkrijgen wat ze zouden moeten proberen te verkrijgen bij de Heere.
And if they had married a super husband that met all their needs, it would cause them to neglect their relationship with God and make their husband an idol.
En als ze een superman, een volledig volmaakte man zouden hebben getrouwd, dan zou dat ertoe leiden dat ze hun relatie met God zouden verliezen en dat ze van hun man hun afgod zouden maken.
So you see, we need to be really careful that we do not make our spouses idols.
Dus zie je, we moeten echt ervoor oppassen dat we niet onze echtgenoot of echtgenoten onze afgod maken.
And sometimes God works to make sure that doesn't happen.
En soms werkt de Heere God op zo'n manier dat het ertoe leidt dat niet gebeurt.
By allowing our spouses to continue in a way that doesn't draw out of us a lot of love.
Door onze man of vrouw te laten doorgaan op een manier die ertoe leidt dat wij niet zo makkelijk van hem of haar
so,
houden.
When your spouse is failing you,
dus als je partner je faalt,
Delight yourself in the Lord, verse 4.
Verlustig je in de Heer.
Verse 5. Commit your way to the Lord, trust also in him and he will do it.
Vertrouw uw weg aan de Heer toe en vertrouw op hem, hij zal het doen.
So delight in God and commit your way to him.
Dus schep vreugde in God en vertrouw je weg aan hem toe.
Men have trouble doing this.
Mannen hebben hier moeite mee.
They want to control the situation.
Ze willen de situatie zelf beheersen.
And it usually leads to them manipulating their wives.
En het leidt heel vaak toe dat ze hun vrouw gaan manipuleren.
Withdrawing affection from them.
En hun liefde van hen terughouden.
Putting distance between them and their wives.
En afstand creëren tussen hen en hun vrouw.
But wives also have a problem with obeying this.
Maar vrouwen hebben ook een probleem met het gehoorzamen van dit woord.
Instead of delighting in the Lord and entrusting their ways to him.
In plaats van dat ze zich echt verblijden in de Heer en hun weg aan hem toevertrouwen.
They try to change their husband.
Proberen ze hun man te veranderen.
Manipulating him.
Hem te manipuleren.
Usually through withdrawing affection.
Gewoonlijk ook door affectie terug te nemen.
But mostly through the tongue.
Maar ook heel vaak meestal door de tong.
More women have destroyed their marriage with the tongue than with anything else.
Vrouwen hebben vaker hun huwelijk kapot gemaakt met hun tong dan met welk ander iets dan ook.
That's why we have 1 Peter 3.
Daarom hebben we 1 Petrus 3.
He says, don't try to win your husband over with your tongue.
Dan staat, probeer je man niet te winnen met je tong.
It will not work.
Met woorden, dat zal niet werken.
It never works.
Dat werkt nooit.
You may be quick with your tongue and able to beat him in every argument.
Nou, het kan zijn dat je heel vaardig bent in je spreken en dat je elk argument van hem, elke discussie met hem wint.
You'll win the argument, but you'll lose your husband.
Dan win je de discussie, maar je verliest je man.
Now let's go on.
Nou, laten we verder kijken.
Delight yourself in the Lord and commit your way to him.
Schep vreugde in de Heer en vertrouw je weg aan hem toe.
Verse 6, and he will bring forth your righteousness as the light and your judgment as the noonday.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht en uw recht doen stralen als de middagzon.
That means if instead of responding like the world, you obey God in faith.
Nou, dat betekent dus dat in plaats van dat je op een wereldse manier reageert, gehoorzaam je de Heere. In geloof.
Instead of responding in evil and trying to change your spouse, you cultivate righteousness in your own life.
In plaats van dat je reageert op je man op een manipulerende, veranderende manier, ben je bezig om in je eigen hart te cultiveren geloof en gerechtigheid.
You will become more righteous.
Dan zal je meer rechtvaardig worden.
He'll bring forth your righteousness.
Hij zal je gerechtigheid tevoorschijn doen komen.
And your righteousness will also be seen by your spouse.
En je gerechtigheid zal ook gezien worden door je partner.
And it's that righteousness that will bring them to repentance.
En het is die gerechtigheid die de ander tot berouw zal leiden.
Your spouse is failing you. Your spouse is not acting right. Your spouse is not doing his part or her part.
Okay, je partner die faalt. Je partner doet niet het juiste. Je partner doet niet wat hij of zij moet doen.
And so you fight against them.
En je begint hem of haar te bestrijden.
And in fighting against them, you make them feel justified for all their wrong actions.
En in dat bestrijden van de ander geef je de ander het gevoel dat hij of zij rechtvaardig is in al het verkeerde wat hij of zij doet.
But if instead of fighting, you obey God.
Maar als je in plaats van dat bevechten van je partner God gaat gehoorzamen.
You trust in him and commit your way to him.
Je vertrouwt op hem en je vertrouwt je weg aan hem toe.
You cultivate righteousness in your own life.
En je cultiveert gerechtigheid in je eigen leven.
In time it will convict your spouse of sin.
Nou, op den duur zal dat je partner overtuigen van zijn of haar eigen zonde.
Let me just give you an example.
Laat me je een voorbeeld geven.
If I come home from the office one day and there's a lot of problems in the mission.
Als ik op een dag thuis kom van het kantoor en er zijn een hoop problemen in onze zendingsorganisatie.
And I've got a really bad attitude.
En ik zit niet zo lekker in mijn vel.
Now you know this is never happens. I'm just making this up.
Je weet dat dit natuurlijk nooit gebeurt, dat dit slechts een hypothetische situatie is.
Chato put the gun down. I was just kidding.
Chato, leg je pistool even neer.
I come home and I've got a really bad attitude.
Ik kom dus thuis en ik heb echt, ik ben erg gehumeurd, in een slecht humeur.
I walk in the door and the house is dirty. The house is messed up.
En ik loop naar binnen en het is een beetje een rotzooi thuis.
And there's no food on the table.
En het eten staat nog niet klaar.
And I go, I've been working all day.
En ik zeg, ik heb de hele dag gewerkt.
Where's my respect?
Waar is de respect voor mij?
I need food.
Ik heb eten nodig.
What have you been doing?
Wat heb je de hele dag gedaan?
Now if my wife turns around and looks at me.
Nou als mijn vrouw zich omdraait en mij aankijkt.
Now she's from Latin America, remember that.
Ze is dus uit Latijns-Amerika.
She turns around.
Zij draait zich om.
She looks at me.
Ze kijkt me aan.
And that head starts moving like this.
En haar hoofd begint heen en weer te bewegen.
World War III.
Dan is de derde wereldoorlog aangevangen.
I'll tell you what I've been doing.
Dan zegt ze, ik zal je zeggen wat ik heb gedaan.
I've been taking care of your three children.
Ik heb de hele dag gezorgd voor jouw drie kinderen.
I've been teaching mathematics.
Ik heb hen wiskunde geleerd.
I have been teaching history.
Ik heb hen geschiedenis geleerd.
I have been wiping their bottoms.
Ik heb hun luiers verschoond.
And I have been dealing with a sister all day who's sick in the church and needs help.
En ik heb de hele dag me ingespannen voor een zieke zuster in de gemeente die onze hulp nodig heeft.
She tears into me. She fights against me.
Oké, ze vecht tegen mij.
And I feel justified.
En dan voel ik me op dat moment gerechtvaardigd voor mijn houding.
And it all ends bad.
En het eindigt slecht.
But if I come in the house with that same horrible attitude,
maar als ik met datzelfde humeur het huis binnenloop,
acting like I should not be acting,
en ik handel op een manier waarop ik niet behoor te handelen,
and she turns around and looks at me,
en ze draait zich om en ze kijkt me aan,
and she says, I'm very sorry,
en ze zegt, het spijt me zeer,
I'll try to get food on as quickly as possible.
Ik zal proberen zo snel mogelijk het eten klaar te krijgen.
We've had a hard time at homeschool today.
Het was best wel zwaar om de kinderen vandaag te onderwijzen.
And there's a sister who is really hurting.
En een zuster in de gemeente had onze hulp nodig.
Just please give me a few minutes and I'll try to get everything in order.
Geef me nog wat tijd en ik zal zo snel mogelijk alles klaarmaken.
What do I do?
Wat doe ik dan?
I go, excuse me.
Dan zeg ik, oké, mag ik even?
I walk outside.
Ik loop naar buiten.
I go behind the house.
Ik ga de achtertuin in.
I've got this big board. It's about this big.
Board?
Board. Pole. Stick.
Board.
I got a big board.
Een heel lange stok. Of een paal. Of een.
It's made out of oak.
Een eiken ding.
And I put it like this. I put it like this.
Ik hou hem vast.
And then I close my eyes.
En ik doe mijn ogen dicht.
And then I go. Bam, 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 bam. And then I crawl back into the house.
En dan kruip ik terug het huis in.
And I beg her to forgive me for being an idiot.
En ik smeek haar om mij te vergeven dat ik zo'n idioot ben geweest.
Every time.
Elke keer gaat het zo.
Her righteousness.
Haar gerechtigheid.
It's like her heaping red hot coals and putting them on my head.
Zij hoopt dan vurige kolen op mijn hoofd.
You can, if you want, you can just keep fighting.
Kijk, als je wil, kan je gewoon doorgaan met elkaar, met de ander bevechten.
But it never works.
Maar het werkt niet.
Cultivate righteousness in your own heart.
Maar cultiveer gerechtigheid in je eigen hart.
Now verse 7.
Vers 7.
Just because you act right doesn't mean that changes are going to come in your spouse overnight.
Nou, alleen dat jij rechtvaardig handelt betekent niet dat er van de ene op de andere dag veranderingen zullen plaatsvinden bij je partner.
Verse 7 it says rest in the Lord and wait patiently for him.
Vers 7 zegt zwijg voor de Heere en verwacht hem.
But while you're resting it tells you to do something else.
Maar als je zwijgt en als je zwijgt, dan moet je ook nog wat anders doen.
Do not fret because of him who prospers in the way, because of the man who carries out wicked schemes.
Ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
Maybe your spouse who is walking in a wrong way is not going to change immediately.
Misschien is het zo dat je partner die een verkeerde weg bewandelt niet onmiddellijk verandert.
But don't fret about it.
Maar ontsteek daar niet over in woede.
Rest in the Lord.
Maar rust in de Heer.
How?
Who?
Why?
Waarom?
Because the Lord happens to be bigger than your spouse.
Omdat de Heer groter en sterker is dan je partner.
And he has the power to change men.
En hij heeft de macht en de kracht om mensen te veranderen.
And he responds to the prayers of his children who are walking in obedience.
En hij geeft antwoord op de gebeden van zijn kinderen die in gehoorzaamheid wandelen.
Now, this can happen with men or women, but I'm going to use women as an example because last time I was here, I beat up on the men the whole time.
Nou, dit kan gebeuren met mannen en vrouwen, maar ik ga het nu toepassen op de vrouwen, want de vorige keer heb ik vooral de mannen ervan langs gegeven.
Dear sister,
lieve zuster,
you say, but I'm praying for my husband.
Je zegt, maar ik bid voor mijn man.
And he doesn't change.
Maar hij verandert niet.
He's the same rat that he was 20 years ago.
Hij is dezelfde rat als die hij was 20 jaar geleden.
So this doesn't work.
Dat zei hij toch? Dus dit werkt niet.
There's a passage in the scriptures.
Er is een gedeelte in de Bijbel.
That says this: give place to the wrath of God.
Dat zegt, laat plaats voor de toren van God.
Don't try to avenge yourself.
Wreekt uzelf niet.
Don't try to manipulate the situation.
Probeer niet om de situatie te manipuleren.
You get out of the way.
Jij moet je terugtrekken. Je moet opzij stappen.
And let God handle the situation.
En je moet God de situatie, je moet God laten handelen.
Now many women don't do that.
Veel vrouwen doen dat niet.
Oh, they're praying.
Ja, ze bidden wel.
But they're also taking the matters into their own hands and trying to change their husband.
Maar ze proberen ook de dingen in eigen hand te nemen en hun man te veranderen.
With sinful manipulation or sinful words.
Met manipulatie en zondige woorden.
Now let me give you an illustration.
Bijvoorbeeld.
I love to go to castles. They're really beautiful, I think.
To what?
Castles.
Oh, ik hou ervan om naar kastelen te gaan.
You know something amazing about castles?
Weet je wat ik het mooie vind aan kastelen?
The front door on the first floor is gigantic.
De voordeur is gigantisch.
And like 20 men walking side by side can go through the door.
En 20 mannen kunnen naast elkaar lopen en dan die deur binnen gaan.
But in many castles, the stairway going up to the second floor is only about this wide.
Maar in heel veel kastelen is de trappetje dat naar de etage daarboven leidt heel smal.
And at the top is a little door only about this wide.
En dan aan bovenaan dat trappetje is een deur die maar zo breed is.
And I asked somebody, why are they built this way?
En toen vroeg ik, hoe komt het dat ze zo bouwden vroeger?
And he says, well, if there is an enemy army outside.
En toen zeiden ze, als er een vijandig leger is dat van buiten komt.
And they bust through that big door.
En ze beuken door die grote voordeur.
Everybody in the castle runs up to the second floor.
Dan gaat iedereen in de kasteel die etage hoger.
Now let's say the army that just broke in has 200 men.
Dus stel je voor dat dat leger dat naar binnen is gekomen, dat dat 200 man is.
But there's only 10 people in the castle.
Maar er zijn maar 10 mensen in het kasteel.
They run up there to the second floor.
Zij gaan naar de etage daarboven.
It doesn't matter how many people are down here on the first floor.
Het maakt niet veel uit hoeveel mensen daar beneden zijn.
Soldiers can only come up one at a time.
Maar die soldaten, die kunnen van die vijanden kunnen maar één voor één naar boven.
So one guy with a big spear can stand there and protect the entire castle from hundreds of people.
Dus slechts één soldaat kan bovenaan die trap staan met zijn speer en het hele kasteel beschermen tegen die 200 man.
Now ladies.
Nou dames.
Your husband is sitting on the first floor of the house.
Je man staat daar op die benedenste vloer.
In his favorite chair, like the king of the castle.
En hij zit daar in zijn favoriete stoel als de koning van het kasteel.
And you are the enemy army.
En jij bent het vijandige leger.
And you're coming after him.
En jij zit hem op de hielen.
You're gonna change him.
En jij gaat hem veranderen.
You're gonna fix him.
Je gaat hem herstellen.
He runs up to the second floor.
Hij gaat etage hoger.
And he's standing there with a spear.
En hij staat daar met zijn spear.
And you come running up that stairwell.
En jij komt die trap oprennen.
And you're praying.
En je bidt.
God help me.
God help me.
And you got your sword.
En jij hebt je zwaard.
And you're fighting him.
En je vecht met hem.
And the whole time you're fighting him, you're praying, Lord help me.
En de hele tijd dat je aan het vechten bent, dan bid je, Heer, help mij.
And the Lord says this.
En de Heer zegt dit.
Get out of the way.
Maak plaats.
But you keep fighting him, Lord help me.
Maar je blijft met hem vechten en je bidt, Heer, help me.
He says, get out of the way.
Maar de Heer zegt, maak plaats.
You keep fighting, Lord, why don't you help me?
En je blijft vechten en je zegt, Heer, waarom helpt u mij nou niet?
He says, give me place.
En de Heer zegt, geef plaats aan mij.
Because as long as you stand there fighting your husband, I'm going to let you keep fighting.
Want zolang als jij daar staat vechten met je man, zal ik je laten vechten.
You want me to help?
Als je mij wil laten helpen,
remove yourself completely from the stairs.
Dan moet je terugtreden van die trap.
Go sit down.
Ga zitten.
Get the Bible.
Neem de Bijbel.
And try to figure out how you're never going to interfere in this matter again.
En kom erachter hoe je nooit meer met deze zaak gaat bemoeien.
Think about it.
Denk erover na.
God has a way of changing your husband.
De Heere God heeft een manier om je man te veranderen.
But it's not through your evil response.
Maar dat is niet door jouw kwade reactie.
It's trusting in him.
Maar wel door hem te vertrouwen.
It is doing what he said.
Door te doen wat hij van jou vraagt.
Honor your husband.
Je man te eren.
Respect your husband.
Hem te respecteren.
Be patient with your husband.
En geduldig met hem te zijn.
Pray for your husband.
En voor hem te bidden.
And if you get out of the way, God just might work a lot sooner than what you think.
En als jij plaats maakt voor de Heere, dan zal hij waarschijnlijk eerder gaan werken dan dat je denkt.
You say, Brother Paul, you're just talking about the women.
En zegt u misschien maar, Broeder Paul, heeft het alleen maar over de vrouwen.
We'll get the CDs from 3 years ago, because I just talked about the men.
Nou, dan moet je de CDs bestellen van 3 jaar geleden. Toen heb ik het over de mannen gehad.
Now, look at verse 8.
Als we kijken naar vers 8.
Cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It leads only to evil doing.
Er staat, laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede, het brengt slechts kwaad.
I think for both man and wife, this is a good admonition.
Ik denk dat voor zowel de man als de vrouw dit een hele goede aansporing is.
Cease from anger.
Laat uw woede bedaren.
Stop being angry.
Stop ermee om boos te zijn.
Most of the time when we're angry in our marriage, it's because we feel like we're not getting what we deserve.
Meestal als we boos zijn in onze huwelijksrelatie, is dat omdat we het gevoel hebben dat we niet krijgen waar we recht op hebben.
And when you do that, you're doing just like Adam.
En als je dat doet, dan behandel je net als Adam.
When God asked Adam about the eating of the fruit.
Toen de Heere God aan Adam vroeg, over het eten van de vrucht.
Most people think that Adam blamed Eve.
De meeste mensen denken dat Adam toen Eva de schuld gaf.
But he didn't.
Maar dat deed hij niet.
He blamed God.
Hij nam het God kwalijk.
The woman you gave me.
De vrouw die u mij gegeven hebt.
When we get angry in our marriage,
als wij boos worden in ons huwelijk,
for the most part we're getting angry at God.
Dan worden we over het algemeen boos op God.
The husband you gave me.
De man die u mij gegeven hebt.
The wife you gave me.
De vrouw die u mij gegeven hebt.
And it is the very opposite of what we are supposed to be doing, trusting.
En dat is precies het tegenovergestelde van wat we zouden behoren te doen, en dat is de Heere vertrouwen.
Accepting his wisdom is right for us.
En zijn wijsheid voor ons leven als juist beschouwen.
Verse 9.
Vers 9.
For evildoers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land.
Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten.
Then look at verse 11.
Kijk naar vers 11.
But the humble will inherit the land.
Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten.
You remember the Sermon on the Mount?
Weet je nog de bergrede?
The meek shall inherit the earth.
De zachtmoedigen zullen de aarde beërven.
This is what it means to be meek.
Dit is wat het betekent om zachtmoedig te zijn.
This is what Jesus was talking about.
Dit is dus waar Jezus het over had.
A student said one time, when I started showing him all the instances in which Jesus was actually using the Old Testament.
Nou, een student die zei een keer toen ik hem alles had laten zien. Alle momenten of alle plaatsen had laten zien waarop de Heer Jezus het Oude Testament gebruikte.
A student said, well, Jesus just plagiarized the Old Testament. He just copied the Old Testament.
Toen zei een student, de Heer Jezus die heeft gewoon plagiaat gepleegd. Hij kopieerde gewoon het Oude Testament.
I said, you're forgetting, he wrote the Old Testament too.
En toen zei ik tegen hem, je vergeet even dat Jezus het Oude Testament ook heeft geschreven.
One of the things that really makes Scripture, New Testament, alive is when you see all the relationship between the New and the Old Testament.
Een van de manieren waarop het Nieuwe Testament voor je gaat leven is wanneer je alle verbanden ziet tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
Now let's go back to the Sermon on the Mount, chapter 5, verse 6.
Nou laten we teruggaan naar de bergrede, hoofdstuk 5 van Matthäus, vers 6.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Wow.
Wow.
Do you hunger and thirst to have? Let me put this one. Do you hunger and thirst to have your best life now?
Heb jij een honger en een dorst naar het hebben van het best mogelijke leven hier en nu?
Do you hunger and thirst to have a comfortable life where your flesh gets everything it wants?
Heb jij een honger en een dorst naar het hebben van een luxe leven waarin het vlees alles krijgt wat het wil?
Well, if you do, then you're probably going to be very disappointed in your spouse.
Nou, als je zo in het leven staat, dan zul je waarschijnlijk erg teleurgesteld raken in je partner.
And you're going to be very disappointed in what God has done for you.
En je zult erg teleurgesteld raken in wat God voor je heeft gedaan.
But if you hunger and thirst for righteousness, you're going to see God's wisdom in your marriage and your marriage partner.
Maar als je hongert en dorst naar gerechtigheid, dan zul je Gods Gods barmhartigheid zien in je man of je vrouw.
Look how it works.
Kijk naar hoe het werkt.
You truly desire to be more righteous, more like Christ.
Je verlangt er echt naar om meer gerechtvaardig te zijn, meer rechtvaardig, meer als Christus te zijn.
And you recognize that all the little inconsistencies in your marriage are designed to fulfill that goal.
En je beseft dat alle moeilijkheden in je huwelijk bestaan om dat doel te bereiken.
So instead of getting angry at them, you realize this is the very way you're going to be made like Christ.
En dat heeft tot gevolg dat in plaats van dat je heel boos wordt op de ander, dat je gaat realiseren dat dit juist er is opdat je meer op Christus gaat lijken.
Now this doesn't just have to do with marriage.
En dit heeft niet alleen betrekking op het huwelijk.
It has to do with all trials.
Dit is van toepassing op alle beproevingen in ons leven.
It's why James can command us to rejoice.
En dat is waarom Jacobus ons zegt om ons te verblijden in verzoekingen.
Because the trials have a purpose of making us mature or complete.
Omdat die beproevingen een doel hebben met het doel hebben dat we meer volledig worden, dat we meer volmaakt worden.
When I'm in the midst of problems, I find one of my greatest inconsistencies.
Als ik midden in bepaalde problemen zit, dan kom ik achter een van de grootste inconsequentheden, dingen die niet kloppen in mijn eigen leven.
I say that I want to be like Christ.
Ik zeg aan de ene kant dat ik wil zijn als Christus.
And I really believe that I should want to be like Christ.
En ik geloof ook dat ik echt wil zijn als Christus.
But a lot of times when I'm going through really difficult trials.
Maar vaak als ik echt door beproevingen heen ga,
I would rather that the trial go away.
Heb ik liever dat de beproeving verdwijnt.
It just hurts too much.
Omdat het te veel pijn doet.
I remember one time I've had both my hips replaced.
Ik weet nog, dat heeft ermee te maken dat mijn beide heupen zijn vervangen.
So I'm all metal from the waist down.
Dus ik besta uit een heleboel staal.
My boys call me RoboCop.
mijn jongens noemen mij een soort robot politieman.
Every time I go through the airport, I set off all the metal detectors.
En als ik door de metaaldetectoren op het vliegveld moet, dan gaan ze altijd af.
I've been searched more than the worst criminal in the world.
En ik ben meer gefouilleerd dan de ergste crimineel ter wereld.
But before I had my operations,
maar voordat ik die operaties heb ondergaan,
I lived in terrible pain.
Heb ik geleefd in verschrikkelijke pijn.
Nauseating, just terrible pain.
Pijn die me echt heel erg misselijk maakte.
Sometimes I would wake up in the middle of the night screaming.
Soms werd ik 's nachts wakker en dan was ik gewoon aan het schreeuwen.
Because my hip had fallen out of place.
Omdat mijn heup uit de kom was geraakt.
It was horrible.
Het was vreselijk.
And one day in Peru.
Op een dag in Peru.
I walked out on the roof of the house because in Peru you can do that.
Wandelde ik op het dak van het huis, dat kan je in Peru doen.
I was in such pain, I was about to throw up every moment.
Ik had zoveel pijn dat ik bijna moest overgeven.
The church I had started had been attacked by a group of people who really weren't that Christian and they had destroyed the church.
En de gemeente die ik had opgericht, daar waren een groep mensen binnengekomen die de kerk eigenlijk kapot maakten.
Everything in my life seemed like a terrible failure.
En alles in mijn leven leek erop dat het allemaal faalde.
And I was standing there on the roof crying out to God.
En ik stond daar op dat dak en ik schreeuwde het uit naar God.
Why?
Waarom?
Why so much pain?
Waarom zoveel pijn?
Why the failure of everything I've worked for?
Waarom faalt alles waar ik zo hard voor heb gewerkt?
He didn't give me an answer.
En God gaf me geen antwoord.
I didn't hear a voice.
Ik heb geen stem gehoord.
But all of a sudden I began to remember things.
Maar plotseling begon ik me dingen te herinneren.
All the times as a young Christian in the university.
Al die keren als een jonge christen in de universiteit.
Where I would be praying in the night.
Als ik 's nachts aan het bidden was.
And crying out to God.
En dat ik naar God toe riep.
Lord, make me like Jesus at any cost, even if you have to kill me.
O Heere, maak mij als uw zoon Jezus, wat het ook kost, zelfs als dat me mijn leven moet kosten.
And it seemed like the Lord was saying, why are you complaining? I'm answering your prayers.
En het was alsof de Heere die avond tegen mij zei, waarom klaag je zo? Ik verhoor je gebeden van vroeger.
And he was.
En dat deed hij ook.
He was answering my prayers.
Hij verhoorde mijn gebeden.
John Newton, who wrote Amazing Grace, How Sweet the Sound.
John Newton, die dat lied Amazing Grace heeft geschreven.
Has a similar testimony that he actually put into a song.
Heeft een soortgelijke getuigenis waar hij een lied over heeft gemaakt.
He prayed that Christ would make him more godly.
Hij bad dat God hem meer op Christus zou doen lijken.
And he said that he thought that what would happen is this.
En hij zei dat hij dacht dat het volgende zou gaan gebeuren.
That God would pour the Holy Spirit out on him and he would just have this great communion with God.
Dat God de Heilige Geest over hem zou uitstorten en dat hij daardoor zou kunnen genieten van een enorme diepe omgang met God.
And yet he says the very opposite happened.
Maar hij schrijft dat precies het tegenovergestelde gebeurde.
God withdrew from him.
De Heere God trok zich van hem terug.
And then seemed to open up the very gates of hell against him.
En het leek wel alsof de poorten der hel zich openden en zich keerden tegen hem.
And he went through some of the most horrible trials imaginable.
En hij ging door de meest verschrikkelijke beproevingen die je maar kan bedenken.
And when he cried out to God, God let him know, this is the way that I form men into the image of my son.
En toen hij uitriep tot de Heere God, toen zei de Heere God tegen hem dat dit de manier is waarop hij zijn mensen gelijkvormig maakt aan het beeld van zijn zoon.
It is through fire.
Door het louter vuur.
Now let me stop here and say something.
Nou, laat me pauzeren en iets zeggen.
Marriages are not all trials.
Het huwelijk is niet alleen maar een beproeving.
There is tremendous blessing.
Er is geweldige zegen.
There is tremendous joy.
Er is heel veel vreugde.
All kinds of wonderful experiences with our spouses.
Allerlei geweldige, heerlijke ervaringen met onze man of vrouw.
But trials do happen.
Maar beproevingen komen.
Problems with unity do occur.
Problemen in de huwelijkseenheid die treden op.
And even some Christians get pushed to the point where they begin to think it's better to separate.
En er zijn zelfs christenen die zo ver komen dat ze beginnen te denken dat het misschien beter is om uit elkaar te gaan.
But when you do separate,
maar als je uit elkaar gaat,
you're making a choice.
Dan neem je een beslissing.
I would rather have my desires of the flesh met.
Ik wil liever dat de begeerten van mijn vlees worden vervuld.
Than to continue in this trial and be conformed to the image of Christ.
Dan door te gaan in deze beproeving en daardoor gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus.
Do you truly hunger and thirst for righteousness?
Nou, is het echt waar dat je hongert en dorst naar gerechtigheid?
The number 7 or verse 7.
Vers 7.
Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
This, if there is a verse in the Bible that proves that Christians are still not perfect, this is the verse.
Als er een vers in de Bijbel is dat bewijst dat christenen nog niet volmaakt zijn, dan is het wel dit vers.
When you think of all the mercy that God's given you,
als je denkt aan alle barmhartigheid die God jou heeft gegeven,
when I think of all that the mercy he's given me,
als ik denk aan alle barmhartigheden die de Heer mij heeft gegeven,
it seems that he should never have to tell me that I need to be merciful.
Dan lijkt het alsof hij mij nooit hoeft te vertellen dat ik barmhartig naar anderen behoor te zijn.
Every day he has enough against me to kill me and throw me in hell.
Nou, elke dag is er genoeg in mij waardoor de Heere God zich tegen mij zou kunnen keren en mij voor eeuwig zou kunnen werpen in de hel.
Why should he have to remind me and command me to be merciful?
Nou, waarom dan, als hij mij zo barmhartig is, waarom moet hij dan mij nog herinneren aan het barmhartig zijn voor anderen?
You would think if there was one thing in the Bible I would always obey, it would be this command.
Je zou toch je kunnen indenken dat als er één ding is waar ik altijd gehoorzaam in zou zijn, dan zou het wel deze opdracht zijn.
But we are so quick to ask mercy from God. And so slow to give it to others.
Maar we zijn zo snel in het vragen van barmhartigheid van God voor onszelf. En we zijn heel erg langzaam in het schenken van barmhartigheid aan anderen.
You know, when we look at even a fellow believer who has fallen.
Als we kijken naar een medegelovige die is gestruikeld.
Or who is not acting at that moment like a mature believer.
Of die op dat moment niet handelt als een volwassen gelovige.
We almost want to withdraw from them.
Dan willen we ons bijna terugtrekken van die persoon.
To push them back.
En die persoon van ons afduwen.
And it shows how blind we are.
Maar het laat zien hoe blind we zijn.
It looks like we would actually run to them and grab them.
Het lijkt alsof we naar hen toe willen gaan om hen vast te grijpen.
Because we have one great thing in common.
Omdat we één ding overeen hebben.
We are both constantly in need of mercy.
We zijn allebei voortdurend ontvangers van barmhartigheid.
My wife needs constant mercy from the throne of God.
Mijn vrouw heeft voortdurend de barmhartigheid nodig van de Heere God.
And understand this.
En begrijp dit.
My wife receives constant mercy from the throne of God.
Mijn vrouw ontvangt voortdurend barmhartigheid vanuit de troon van God.
But not from me.
Sorry?
But not from me.
Maar niet van mij.
Isn't that pitiful?
Is dat niet vreselijk?
Your wife, your husband, God is constantly 24 hours a day pouring out his mercy upon them.
Jouw man, jouw vrouw, de Heere God, die geeft 24 uur per dag barmhartigheid aan hem of haar.
Now think about this.
Denk erover na.
Perfect holy God is constantly pouring out mercy on our spouse.
Een volmaakte heilige God die geeft voortdurend barmhartigheid aan onze man of vrouw.
And we who are sinners,
en wij die zondig zijn,
withhold it.
geven dat niet.
I mean, that's sick. That's crazy.
Dat is ziek.
That's absurd.
Dat is absurd.
It's just wrong.
Dat is echt verkeerd.
God does not withhold his mercy.
De Heere God die schenkt zijn barmhartigheid overvloedig.
And we who are in constant need of mercy from God withhold our mercy.
En wij die zelf ook voortdurend barmhartigheid nodig hebben van de Heere God, wij schenken die barmhartigheid aan een ander niet.
Remember the slave who owed millions and millions of dollars?
Weet je nog de slaaf die een schuld had van miljoenen euro's?
And he was forgiven?
En het werd hem allemaal kwijtgescholden.
But he would not forgive the slave that owed him a few pennies.
Maar hij wilde zijn medeslaaf die hem slechts enkele euro's schuldig was niet de schuld kwijtschelden.
We need to think about that.
Daar moeten we over nadenken.
How am I to show mercy to that person?
Hoe kan ik die ander ooit barmhartigheid geven?
Why should I show mercy to that
Waarom
person?
Zou ik hem of haar barmhartigheid geven?
Because you have received such mercy.
Omdat je zoveel barmhartigheid hebt ontvangen.
Our knowledge of our own sins should cause us to have a tender heart towards our spouses when they sin.
Onze kennis van onze eigen zonden moet ertoe leiden dat we barmhartig zijn naar onze man of vrouw als hij of zij zondigt.
Then quickly, blessed are the pure in heart.
Zalig zijn de reine van hart.
You know, a lot of people have a wrong understanding of this verse.
Nou, heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van dit vers.
They think of like a white cloth that's pure.
Ze denken aan een wit kledingstuk dat helemaal rein is.
But that's not what it means.
Maar dat is niet wat het betekent.
It refers to something that is unalloyed.
Het heeft te maken met iets dat niet gemengd is. What's the word?
Like gold that is pure gold.
Ja.
Without any mixture of alloy.
Het is goud dat helemaal puur goud is, waar niks anders doorheen zit.
And what it basically means is blessed are those who have no competing loyalties.
En wat het betekent is zalig zijn zij die geen tegenstrijdige loyaliteiten hebben.
Blessed are those who've given their complete heart to God.
Zalig zijn zij die hun hele hart aan God hebben gegeven.
And they have no loyalties to other gods.
En ze hebben geen loyaliteit aan andere goden.
When we get angry with our spouses and angry with our marriage.
Als we boos worden op onze partner en we worden boos op de situatie in ons huwelijk.
We see that our heart is not really pure.
Dan zien we dat ons hart niet echt rein is.
There are idols in that heart.
Dan zitten er afgoden in het hart.
The idol of I want my life to be this way.
De afgod van ik wil dat mijn leven er zo uitziet.
I want my spouse to be this way.
Ik wil dat mijn partner er zo uitziet.
Those are all idols.
Maar dat zijn afgoden.
Instead of saying God, I belong to you.
In plaats van dat er wordt gezegd Heer God, ik ben van u.
Everything in my life comes from your hand.
En alles in mijn leven dat heb ik uit uw hand ontvangen.
Father, I will not lie to you.
Vader, ik zal niet tegen u liegen.
I wish this relationship was different.
Ik wenste dat mijn relatie anders zou zijn.
But you're the Lord over this relationship.
Maar u bent de Heer over deze relatie.
This is your doing.
Dit is iets wat u doet.
I accept it.
Ik aanvaard het.
Use it to conform me to the image of Christ.
Heer, gebruik het om mij te veranderen naar het beeld van Christus.
Then it says, blessed are the peacemakers.
En dan staat er, zalig zijn de vredestichters.
Peacemaker does not mean pacifist.
Een vredestichter is niet een pacifist.
It means those who work or will even fight for peace.
Maar het betekent zij die werken of die soms zelfs vechten voor vrede.
We work for peace.
Wij werken voor vrede.
We try to do everything we can to make a peaceful relationship with our spouse.
En we doen alles wat we kunnen om te bouwen aan een vredige relatie met onze man of vrouw.
And we fight for peace.
En daar vechten we voor.
Maybe you're saying, yeah, that's what I'm doing when I'm fighting my husband. I'm fighting for peace.
Misschien zeg je wel, ja, dat is wat ik aan het doen ben als ik met hem bekvecht. Dan vecht ik voor vrede.
No.
Nee.
We have a fight, but it's not with our spouse.
Je moet wel een strijd strijden, maar niet met je man of vrouw.
We wrestle not with flesh and blood.
Onze strijd is niet tegen vlees en bloed.
But with powers and principalities.
Maar tegen de machten en de overheden.
And then there is another sense in which we fight with God.
En er is een andere wijze waarop wij vechten met de Heere.
In the way that Jacob fought with God.
Zoals Jacob ook streed met God.
We grab a hold of God in prayer.
We grijpen de Heere vast in het gebed.
And we say, "You are our only hope."
En je zegt tegen de Heere, u bent onze enige hoop.
And I will not let you go till you bless me.
En ik zal u niet laten gaan tenzij u mij zegent.
Until you bless my spouse.
En tenzij u mijn vrouw of man zegent.
Until you change us and make us into the image of Christ.
Totdat u ons verandert en ons maakt als uw zoon.
Blessed are the peacemakers.
Zalig zijn de vredestichters.
Now I'm going to finish just by saying this.
Nou, ik sluit af met dit.
To want a good marriage can be idolatry.
Om een goed huwelijk te willen hebben, kan afgoderij zijn.
Now we can have good marriages and marriages are a blessing.
Nou, we kunnen een goed huwelijk hebben en huwelijken zijn een zegen.
They're wonderful. I'm glad I'm married.
Ze kunnen heel goed zijn. Ik ben heel blij dat ik getrouwd ben.
But you see, some people have marriage as an idol.
Maar sommigen hebben het huwelijk als een afgod.
I want a good marriage.
Ik wil een goed huwelijk.
I want a happy life.
En ik wil een gelukkig leven.
I want someone who meets all my needs.
Ik wil iemand die in al mijn noden voorziet.
That can be idolatry.
Dat kan afgodisch zijn.
Our great desire should be to be made conformed to the image of Christ.
Ons grootste verlangen moet zijn om te worden als Christus.
If you chase a good marriage, you will constantly be trying to manipulate your spouse.
Als je jaagt naar een goed huwelijk, dan zal je voortdurend bezig zijn om je partner te manipuleren.
But if you chase after conformity to Christ for yourself and for your spouse.
Maar als je jaagt naar gelijkvormigheid aan het beeld van Christus voor jou en voor je partner,
then in the end you will find that marriage you're looking for.
Dan zul je tenslotte aan het einde van de weg het huwelijk vinden waar je naar op zoek bent.
How can you fix your spouse?
Hoe kan je je man of vrouw herstellen?
You can best fix your spouse in your daily devotion.
Je kunt het beste je man of je vrouw herstellen in je eigen stille tijd.
Studying the word so that you might be changed.
Het woord bestuderen zodat jij zult veranderen.
Praying that you might be transformed.
Bidden dat jij zult veranderen.
And then interceding for your spouse before God.
En voorbeden doen voor je man of vrouw voor het aangezicht van God.
Trying to reflect the love of Christ throughout the day.
En proberen om de liefde van Christus uit te dragen de hele dag door.
So that it changes your spouse.
Zodat je partner verandert.
You know, there is a direct relationship between my relationship with my wife and my relationship with God in prayer.
Weet je, er is een direct verband tussen mijn relatie met mijn vrouw en mijn relatie met de Heere in gebed.
The more I pray,
hoe meer ik bid.
Well, let me put it this way.
Nou, laat me het als volgt zeggen.
The more I am dedicating myself to daily prayer,
hoe meer ik mij toewijd aan het dagelijks gebed.
The more I delight in my wife.
Hoe meer ik mij verheug in mijn vrouw.
And guess what? It's not because she changed.
En weet je, dat is niet omdat zij dan anders wordt.
It's because in prayer I changed.
Maar dat is omdat ik door het gebed anders word.
Love instead of selfishness.
Liefde in plaats van zelfzucht.
It's every time.
En zo gaat het elke keer.
Every time.
Elke keer.
We are basically a people that are not. How can I say it? We're so busy, aren't we?
We zijn vaak zo druk, niet waar?
We're so busy we don't read the word.
We zijn zo druk dat we niet tijd nemen voor het woord.
We're so busy we don't pray.
En dat we niet bidden.
Yet you cannot be strong apart from these two things.
Maar je kunt niet sterk zijn in de Heere zonder die twee dingen.
And your marriage can't be strong apart from these.
En je huwelijk kan ook niet sterk zijn zonder die twee dingen.
You need to pray as individuals.
Het is belangrijk dat je dat je persoonlijk bidt.
You need to pray together.
En dat je samen bidt.
For a long time I was having discipleship with my two boys.
Nou, een lange tijd heb ik you mean devotions?
Devotions, discipleship.
Ja, heb ik een stille tijd gehouden met mijn jongens om hen ook tot discipelen te maken.
Lengthy devotions.
Lange tijd.
With Ian and Evan.
Met hun beiden.
Rowan was still too little.
Rowan was nog te klein.
But Charo wasn't involved.
En mijn vrouw Charo was daar niet bij betrokken.
Because I was discipling these boys.
Omdat ik mijn jongens aan het discipelen was.
And one day we both kind of came to the conclusion about how wrong that was.
En op een dag kwamen we tot de slotsom dat dat verkeerd was.
So Charo began to join us.
Dus Charo begon met ons mee te doen.
It really had an impact on our entire family.
En dat heeft echt een invloed gehad op ons hele gezin.
That's why I so highly recommend family devotions.
Dat is waarom ik ook zoveel waarde hecht aan de huisgodsdienst.
Not just discipling people come as individuals.
Niet alleen maar mensen tot discipelen maken als persoonlijk, één op één.
But the whole family reading the word together and praying together.
Maar het hele gezin die samen het woord van God leest en samen bidt.
It has a great impact.
Dat heeft grote invloed.
Well, let's pray, and I hope this has been helpful.
Nou, laten we bidden, en ik hoop dat dit jullie helpt.
Tomorrow I'll be working with the men, and also then talking about children later on in the evening.
En morgenochtend zullen we samenkomen met de mannen.
And I'm hoping that maybe we can have some question and answer times also.
En 's avonds zal het meer gaan over de opvoeding van kinderen, en ik hoop ook dat er nog tijd zal zijn voor vragen en antwoord.
We have two more days in this family conference.
We hebben nog twee volle dagen.
And we haven't even begun.
Maar we zijn nog niet eens begonnen.
So if you guys are willing to wear yourself out, I'm willing to wear myself out.
Dus als jullie bereid zijn om heel hard te werken, dan ben ook ik bereid om heel hard te werken.
Because this is extremely important.
Omdat dit allemaal heel belangrijk is.
Let's pray.
Laten we bidden.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.